Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Daar zijn we voor bij elkaar, om God, onze Schepper, te eren en de eer te geven die hem toekomt. Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Ik hoop dat het zo'n dienst zal zijn, vol lofprijzing aan God. We gaan allemaal stil bidden. Samen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die tot in eeuwigheid trouw blijft aan het werk dat hij tot ons heil is begonnen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer, en van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. We gaan nu samen zingen gezang 175, vers 4. En dan zingen we een geloofsbelijdenis. Jezus Christus, zingen we dan, wij erkennen u als Heer. En we zeggen dan, zingen dan over onszelf, zalig, gelukkig zijn de mensen die naar u zich noemen. Gezang 175, vers 4. gaan samen nu bidden. Ik wil u daar graag in voorgaan. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier met elkaar zijn. Wij willen u als onze Heer en Heiland roemen. En we willen graag ertoe voor toegerust worden, dat we dat steeds bewuster, steeds krachtiger, steeds moediger ook doen. U erkennen als onze Heer. En u hebt uw Zoon, Jezus, gegeven om u dichtbij te komen. En hij wil ons voorgaan op ons levenspad. Daar danken we u voor. Als we hem navolgen, de Heer Jezus, dan zullen we u, God, op de goede manier roemen en eren. Dan zal ons hele leven, niet ons zingen alleen en ons spreken, maar ons hele leven tot uw eer zijn. En dat willen we graag. Samen. Samen. In de naam van Jezus. U dienen. Dank u wel dat we hier zijn om dat met elkaar uit te spreken en daar met elkaar naar uit te kijken. Vader, we bidden u voor al die broeders en zusters die op andere plekken hetzelfde willen doen. Misschien al eerder begonnen, misschien wat later. God, u hebt wereldwijd een gemeente. En wereldwijd wordt u geëerd en gediend. We zijn niet alleen. We danken u daarvoor dat we dat ook beseffen. Maar we bidden nu ook speciaal voor die broeders en zusters die het veel moeilijker hebben om u als Heer te erkennen dan wij. Die veel meer onder druk staan dan wij. Om ermee op te houden. Wilt u onze broeders en zusters die vervolgd worden kracht en moed geven om door te gaan. En als het ons zwaarder wordt, dan willen we ook graag dat uw Heilige Geest ons de moed geeft om door te gaan en vrijmoedig de Heer Jezus in uw naam te blijven erkennen als onze Heer. Vader, laat alles wat we doen in gehoorzaamheid aan u gebeuren. Laat we hier met een goede gezindheid zijn. Open onze oren, opdat we horen. Open onze harten, zodat we te harte nemen. Open onze mond, opdat uw lof verkondigd wordt. We weten het, verdiend is er niks. Ja, door u, Jezus Christus. We ontvangen het uit genade, ook de verhoring van dit gebed. Amen. Gemeente, de vorige keer toen ik hier mocht voorgaan, toen hebben we het gehad over twee groepen mensen. Mensen die bij Adam horen en mensen die bij Jezus horen. En toen is gezegd, nou die eerste groep, dat is de groep mensen die we zondaren moeten noemen. Die zijn we allemaal vanuit onszelf. En de tweede groep die bij Jezus hoort, dat zijn de rechtvaardigen. Ja, en toen liet ik een lied zingen. Rechtvaardigen Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd. En we zongen Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad, al voor het oog te gloren van wie hem toebehoren. Maar toen kwam er wel een vraag na de dienst. Ja, dominee, dat was een mooie belofte. De toekomst voor de rechtvaardigen ziet er goed uit. Maar, en dat is altijd mooi als er een maar komt, en dat, dan komt er iets heel eerlijks meestal. Maar, mooie belofte, maar hoe merk je nu in dit leven dat iemand rechtvaardig is? Hoe merk je dat nou? Wat is het verschil tussen een rechtvaardige en een onrechtvaardige? En toen werd ook de vraag gesteld in de toekomst. Wat voor verschil zal er zijn dan tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen in wat betreft de situatie waar ze dan in terechtkomen in de toekomst? En dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Als je familie hebt die Jezus niet als Heer erkent. Iemand in de vriendenkring. Misschien je partner. Dat is nogal een indringende vraag. Ik was heel blij dat die vraag gesteld werd. En toen heb ik een belofte gedaan. En toen heb ik gezegd, daar kom ik de volgende keer op terug. Maar ja, dat is dan wat. Nou, mijn diepe overtuiging is dat we alleen antwoorden krijgen op dat soort vragen vanuit de schriften zelf. En toen heb ik gedacht, wie is nou de eerste mens in de Bijbel die een rechtvaardige genoemd wordt? En wat zijn de kenmerken van een rechtvaardige nu eigenlijk? Wat is het verschil tussen die rechtvaardige en zijn omstanders, zijn tijdgenoten? Daar gaan we een Bijbelgedeelte over lezen, in plaats van de wetslezing. Maar het heeft alles met Gods geboden te maken. En we gaan een Bijbelgedeelte lezen over christenen, de mensen in onze tijd, die, als het goed is, de rechtvaardigen zijn. Nou, ik heb de Bijbelgedeelten op papier gezet. Hebt u allemaal zo'n ding? Of met z'n tweeën. En dat u het mee kunt lezen. We gaan eerst lezen over de man die in de Bijbel als eerste een rechtvaardige genoemd wordt. We luisteren samen naar Genesis 6, vers 5 tot en met 8. Tweede deel van vers 9, vers 11 en vers 12b. Het lijkt wat knip- en plakwerk, maar volgens mij is het verband niet vervallen door dit zo bij elkaar te zetten. Een paar zinnetjes die wat zouden kunnen afleiden zijn weggelaten. De Heer zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Noach, de eerste rechtvaardige. En wat kenmerkte deze man die rechtvaardige nou? Nou, hij wandelde met God. Het is onmogelijk een rechtvaardige te zijn als je nee tegen God, je schepper, zegt. Dat is het eerste kenmerk van een rechtvaardige. Dat hij wandelt met God, in zijn levenswandel altijd zich afvraagt: wat wil God dat ik doen zal? Dat is het kenmerk van de rechtvaardige. Vanaf het begin van de Bijbel wordt dat als kenmerk genoemd. Kwam dat nou tot uiting? Wat zag je nou in het leven van Noach als rechtvaardige? Nou, hij was gehoorzaam aan God. Hij was gehoorzaam. Hij geloofde: het oordeel van God over de slechtheid komt. En hij gehoorzaamde: ik ga die ark bouwen. Lange tijd gewoon, nou, blind vertrouwen, maar in vol vertrouwen God gehoorzamen. Doen wat God tegen hem zei. Eerlijk is eerlijk. Op een gegeven moment tref je hem naakt en dronken aan. Kent u het verhaal? Ja, de rechtvaardige kan wel struikelen. Jazeker. Maar hij was in zijn struikelen open voor God. Hij was wijnbouwer geworden. En toen was hij gaan drinken. En toen was hij dronken geworden. En twee zonen bespotten hem. Maar dat Noach nog steeds recht voor God stond en op God gericht was, was te zien aan het feit dat hij er zo boos over was. Dat zijn zonen met zijn naaktheid gespot hadden. Hij wist: dit was niet goed. Struikelen als rechtvaardige, dat kun je wel. Maar het kenmerk is wandelen. Wandelen met God. Gemeente, laten we een lied gaan zingen. En dat is op toonhoogte nummer 202, vers 1. Op toonhoogte nummer 202, vers 1. Leer mij uw weg, o Heer, dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht. Dit hebben wij nu gezongen als christenen. We leven veel later dan Noach. Maar we hebben in feite gezongen dat we ook rechtvaardigen willen zijn. Wandelen in het licht. Noach had het moeilijk onder zijn tijdgenoten. Want de wereld, hebben we gelezen, was vol geweld. De vooraf, voor dit stukje, lezen we dat de mannen vol geweld waren, in de zin van seksueel geweld. Ze kozen de vrouwen die ze wilden hebben. Met geweld. Maar ook op andere manieren was er geweld. De wereld was vol geweld. Nou, wij als christenen die rechtvaardig willen zijn, wij hebben ook tijdgenoten. Wat is nou het kenmerk van onze tijdgenoten? We moeten ons als rechtvaardigen ons van onderscheiden. Net als Noach van zijn tijdgenoten. Hoe beleeft u de wereld om u heen? Is de wereld vol geweld? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Huiselijk geweld. Geweld van oorlog. Terrorisme. Seksuele intimidatie. Ook een vorm van geweld. Nou, ik ga nog niet een lijstje van zonden noemen. Maar ik denk dat u voelt wat ik bedoel. Zet de televisie aan en u weet in welke tijd we leven. Hoeveel films, ook voor jongeren, films met geweld erin. Games met geweld erin. Agressiviteit van de spelertjes daarin. Seksueel geweld. Ook in de kerken priesters, predikanten, andere leidinggevenden, geweld, tijdgenoten. Christenen behoren anders te zijn. En we hebben het gezongen als gebed. Leer mij te wandelen in het licht. En nou, wat is nou het kenmerk van christenen die rechtvaardig willen zijn? Mensen die leven voor de gerechtigheid. Het kenmerk is dat ze altijd wandelen in het licht met Jezus. Noach kende Jezus nog niet. Wij kennen Jezus wel. Een rechtvaardige nu wandelt in het licht met Jezus. Hij wil altijd Jezus navolgen. Dat gaan we nu lezen uit 1 Petrus. 1 Petrus 2, en dat is eigenlijk een wetslezing, een geboden lezing. 1 Petrus 2, vers 19 tot en met 24a. Dit is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Tijdgenoten. Je kunt ook het tegenkomen klasgenoten die je uitschelden, die onvriendelijk zijn, die naar tegen doen. Ik zie je al knikken, dat komt voor, hè? Ja, en dat zijn dan je klasgenoten. En jij zit nou in de kerk en andere kinderen zitten in de kerk. En wat doe je dan? Je zit in de kerk, je hoort bij de kerk, je hoort bij de Heer Jezus. Ga je dan terugschelden? Of wil je dan, zoals we dat met een moeilijk woord dan zeggen, rechtvaardig zijn? Wil je de Heer Jezus navolgen? Scheld je dan terug? Wat doe je dan? Nou, rechtvaardigen Christenen die bij Jezus horen, die zullen het ondergaan. Ja, niet van, nou ja, dat is een karakter. Nee, je lijdt. Je aanvaardt het lijden. Maar je gaat het niet terug doen. Je wil niet ook onrechtvaardigheid doen. Ook onrecht doen, voor de ongerechtigheid leven. Want je hoort bij de Heer Jezus. En die is voor jou gestorven. Die is voor ons gestorven. En die heeft zijn leven gegeven. En toen die uitgescholden werd, toen ging die niet terug schelden. Maar toen ging die bidden voor die mensen. Dat is nou rechtvaardig zijn. Heel concreet. Wandelen in het licht met Jezus. Misschien vindt u het wel gek. Maar zullen we nog een keer dat lied zingen? Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg weer. Meneer Wals, het was niet gepland, hè? Maar u hebt het nog. Ja. Leer mij uw weg weer. Laten we het nog maar een keer vragen aan God. Nog meer beseffen we nu, denk ik, hoe zwaar het ook kan zijn om die weg te gaan. Op toonhoogte 202, vers 1. Nog een keer. Ik denk dat het nu een goed moment is voor de kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. Er komt nog een schriftlezing, misschien voor de kinderen wat te lang. De kinderen kunnen nu naar de kindernevendienst gaan en straks komen ze weer terug. En Jouke, die gaat nadat ze terug zijn ook de tekst voorlezen en opzeggen. We zien jullie straks weer terug, ja? Gemeente, Petrus die schreef, hebben we gelezen, de Heer Jezus gaf, als hij onrechtvaardig behandeld werd, het over in de handen van God. Hij ging niet het oordeel over de mensen voltrekken. Hij ging het niet terug doen. Nou, heel helder hoop ik, staat het ons voor ogen wat een verschil het is als je in dit leven een rechtvaardige bent of een onrechtvaardige. Voor een kind wat de Heer Jezus lief heeft en voor volwassenen een moeilijke weg, maar een doenlijke weg. In de kracht van Christus Jezus. Dat oordelen, dat zit veel mensen dwars. Mijn ervaring is dat het in veel kerken niet zo gauw meer over het oordeel gaat. Wanneer hoor je nog het woord hel vallen? Oh, die helle verdoemenis. Ja, maar wacht even, dat kan vroeger te veel geweest zijn. Maar de werkelijkheid van de hel en het oordeel, maar ook de vrijspraak, die bestaat nog wel. Toch? Het oordeel van God. Want Jezus gaf het over aan God die eens oordelen zal. En zo moeten de rechtvaardigen die zijn voorbeeld volgen in zijn kracht ook het oordeel aan God overlaten. Niet oordelen in de zin van het vonnis al voltrekken. Je mag wel beoordelen dat het onrechtvaardig is wat die ander doet. En dat mag je ook zeggen. Maar het oordeel voltrekken, dat doet God. Want die kent het hart. En die weet precies wat de motieven van dat klasgenootje waren. Of van die volwassen collega op het werk enzovoort. Het oordeel aan God. Daar wil ik ook nog even bij met u nu bij stilstaan. En nu lezen we een aantal bijbelgedeelten waar dat oordeel in naar voren komt. Want ook straks verschil tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen als het oordeel van God komt. Want God is liefde en kan de ongerechtigheid niet laten bestaan. We luisteren samen naar Matteüs 23, 37 tot en met 39 en Matteüs 25, vers 31 tot en met 46. Jezus zei tegen het onrechtvaardige Jeruzalem, dat hem verworpen had: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En als die dan komt, wanneer de Zoon van de mens komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan? Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn. Ja, het is erg gemeente, maar we moeten het lezen. Ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook die hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hen antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Zo wat, gemeente. We zingen dat het koninkrijk van God gaat komen en dat gaat gepaard met het oordeel. We zingen, zo zal zijn koninkrijk beginnen, de rechter rijdt de wereld binnen. Psalm 96, vers 7 gaan we nu samen zingen. Gemeente van Christus Jezus, Petrus zei het. Geef het als je onrechtvaardig behandeld wordt. Geef het dan over aan God die eens rechtvaardig oordeelt. Het oordeel van God, eerlijk is eerlijk, ik heb er moeite mee. Tenminste, met het oordeel in zijn veroordelende kant. Er is ook een oordeel in zijn vrijsprekende kant. Het oordeel. Gelooft u nog dat de zondvloed er geweest is in de tijd van Noach? Wel hè, jij wel hè. Ja. Heel veel mensen hebben er moeite mee. Die zeggen van het is mythologie. Je komt het bij de andere volken ook tegen. Is niet echt gebeurd. Moet je niet letterlijk nemen. Zoals vorige keer toen we zeiden Adam en Jezus, twee mensen, twee groepen mensen die bij hen horen, geloven we nog dat Adam heeft bestaan? Nou, heel veel theologen betwijfelen dat. En ook op de scholen. Is dat nou echt gebeurd met Noach? Naar mijn diepe overtuiging, ja. God heeft de tijdgenoten van Noach geoordeeld. God is liefde. Dus die kan de geweldenarij en het onrecht niet toelaten. Het is gebeurd. Misschien helpt het om dat toch te aanvaarden, ook voor jongeren. Ook al hebben we van die zondvloed dan niet zo van die historische bewijzen, van die wetenschappelijke bewijzen, maar de verwoesting van Jeruzalem dan, dat was een oordeel van God over het onrechtvaardige Israël, de Joden in zijn tijd. Ze waren onrechtvaardig, ze deden onrecht, ze eerden wel God, maar met de lippen. En niet met de daden. Ze aanvaarden de door God gegeven Messias niet. En toen is er een oordeel over Jeruzalem gekomen. Nou, dat is makkelijker om te geloven, hè? Want daar zijn toch wat meer historische aanwijzingen voor. Wetenschappelijk historische aanwijzingen. Het heeft plaatsgevonden. En de Joden zijn verspreid. Nog meer dan ze al waren. En het lijkt antisemitisch, maar dat is het niet. De Joden zelf, die tot geloof gekomen zijn in Jezus, hebben gezegd, dat is onze straf. Dat is het oordeel van God voor de verwerping van Jezus. Dus dat hebben christenen uit de heidenen niet bedacht, maar dat hebben Joden, gelovige Joden, ook zelf gezegd. Het was het oordeel van God. En nog zeggen Joden die gelovig zijn, en nog leeft het volk Israël over de wereld verspreid. Nog is die tijd van de bezoeking van het volk van God niet voorbij. In het jaar 70 heeft het plaatsgevonden. En ja, als verkondiger van het evangelie haast ik me natuurlijk om nu iets positiefs te zeggen. Iets wat ons blij maakt. Want wat heeft Jezus gezegd nadat hij het oordeel over Jeruzalem had aangekondigd? Toen heeft hij gezegd, maar ik kom terug. Er komt een omkeer. Er komt een dag dat Jeruzalem niet meer roept, weg met hem. Maar dat Jeruzalem zal roepen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan wordt Jezus als de Messias erkend. Er komt een dag dat het volk Israël tot bekering komt. Verzameld zal zijn in het land van over de hele wereld en zal roepen, hij is het toch, deze Jezus die wij gekruisigd hebben. Jezus komt terug, gemeente. Dat moeten we ons steeds bedenken. En niet de Joden zien als godsmoordenaars en vijandig zijn en op ze schelden. Nee, maar naar ze uitkijken. Opdat zij gaan uitkijken naar hun Messias. Dat is een heel andere houding hè, dan die in de eeuwen voor ons vaak. En nog vaak wordt aangenomen tegenover het Joodse volk. Er is hoop voor dat volk. Jezus komt terug en dan zal hij vanuit het nieuwe Jeruzalem het koninkrijk van God gaan vestigen. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. En dan zal de profetie van de engel Gabriel aan Maria werkelijkheid worden. Maria, jouw zoon zal ik de troon van David geven. En hij zal als koning heersen tot in eeuwigheid in Gods schepping vanuit Jeruzalem. Dat moment gaat komen. Zo zeker als het oordeel er is geweest, zo zeker komt Gods ontferming over het volk Israël. Ja, dat is bemoedigend. Dat is bemoedigend voor het volk Israël. Maar in die tussentijd nu, als het koninkrijk begint en de rechter komt, in die tussentijd, daar hebben we nou helemaal niks over gelezen vanmorgen. Ik dacht thuis, dat wordt te veel. Dat wordt te veel. Maar ik wil het samenvatten. Lees u thuis maar, de context van die Bijbelgedeelte van Matteüs 25. In die tussentijd, hè, nou dan gebeurt er wat in de wereld. Jezus heeft het voorzegd. De vervolging van de Joden. Ze zullen u vervolgen. We weten er alles van. Hoe de volken dat georganiseerd hebben. Om dat volk van God stuk te maken. En daarmee ook de herinnering aan de God van dat volk uit te roeien. Jezus heeft het voorzegd. En het werd na de dienst vorige keer ook even genoemd. Ja, maar al dat lijden in de wereld dan. Nou, God weet ervan. Jezus wist ervan. Hij heeft het gezegd. En het hangt samen met het oordeel over deze wereld zoals die nu is. Oorlogen, hongersnoden, ziekten, aardbevingen. Het komt niet zomaar over Gods schepping. Het heeft te maken met de houding van de wereld tegenover God. Zoals de houding van Israël tegenover de Messias ook alles te maken heeft met de ellende die het overkwam. Jezus heeft het zelf gezegd. Ik heb het gewild. Zoals een hen hakuikens bij elkaar. Ik heb jullie willen verzamelen, maar jullie hebben het niet gewild. En dus, zei hij, gemeente, er is ongelooflijk veel lijden in de wereld. En niet alleen in de wereld van onze tijdgenoten, maar ook de rechtvaardigen lijden. Ook de gemeente van Christus Jezus. Want er is wat verzet als je echt wandelt in het licht met Jezus, dan heb je het vanaf, bij wijze van spreken, de basisschool al moeilijk. Als je echt wandelt in het licht met Jezus. Jezus heeft het geprofeteerd. Vervolging. Jacobus, Johannes, Petrus enzovoort. Jullie zullen in de gevangenis geworpen worden. Jullie zullen het slecht krijgen. Mishandeld worden. En het is ook over de gemeente gezegd. Ook de nood van de misleiding. Nou, dat ervaart u denk ik ook wel. Hoeveel verkondiging is er niet waarin Jezus niet echt meer centraal staat? En dat ook een andere godsdienst wel een weg naar God kan zijn. Dat is verleiding voor de gemeente. Jezus heeft het voorzegd. De mensen zullen je proberen te verleiden om in iemand anders te gaan geloven dan in mij. De nood van de afval van het geloof. Wat kunnen we ons alleen voelen als mensen het geloof, de Heer Jezus, vaarwel zeggen. En we steeds meer het gevoel krijgen, ik ben alleen. Maar daarom ga je natuurlijk ook in Eelpendam weer naar de kerk. Om die gemeenschap der heiligen van gelovigen te ervaren. We hebben elkaar in de problemen, in de geloofsworsteling, zo hard nodig, gemeente. Daarom ben ik zo blij dat u er bent. Ja, heel veel nood. Maar ook nu roepen we, Jezus komt terug. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Raak niet van de kook. Jezus komt. En voordat hij komt, als koning en als rechter, zal overal het evangelie van Gods genade en van Gods liefde verkondigd worden. Je krijgt je kans om een rechtvaardiger te worden. En door het oordeel heen te komen. Om ervoor behoed te worden. Het evangelie wordt verkondigd. En daar worden niet alleen dominees voor ingeschakeld, maar ook andere kerkgangers, niet alleen de voorgangers. En dan komt Jezus straks. Dan vindt zijn advent, zijn parousie plaats. Dat is de komst van de Zoon van de Mens. Daniël sprak over hem. De Zoon van de Mens die van God eer en heerlijkheid kreeg. Nou, in het visioen heeft Daniël het gezien. Het gaat gebeuren als Jezus komt. Dan zal die als koning die heerschappij heeft en als rechter die oordeelt, zal die daar zijn. En Jezus mag dat zijn van God als loon op zijn strijd. Als loon op zijn wandel in het licht met zijn vader. Als loon op zijn dood aan het kruis. Hij is gehoorzaam geweest. Tot aan de dood en het kruis. En God zegt, jij bent het. U bent mijn geliefde zoon. In u ben ik mijn welbehagen. In uw handen leg ik het koningschap, maar leg ik ook het oordeel. Jezus zal bij zijn advent dan oordelen. Dan zullen we het verschil zien tussen de rechtvaardigen die volhard hebben tot het einde en de onrechtvaardigen die geen begin hebben gemaakt met het eren van hun schepper of het navolgen van Jezus als Heer. Nog één ding. Op grond waarvan oordeelt Jezus dan de volken die dan verzameld zullen worden, op grond waarvan oordeelt de rechter dan? Op twee dingen. Heb je geloofd en heb je lief gehad? Wandelen doe je op twee benen. Bij Jezus horen betekent twee dingen. Geloven in hem en wandelen met hem. Gehoorzamen aan hem. Liefhebben, zoals hij ons eerst heeft liefgehad. Is er het geloof? Is er de liefde? En Jezus, die zal daarna kijken. Hebben de volken die voor de rechter staan, hebben die positief gereageerd op de verkondigers van het evangelie? Of hebben ze ze in de gevangenis gegooid? Of hebben ze ze genegeerd? Of toen ze ziek waren, hebben ze ze in een vet gaar laten smoren? Enzovoort. Hebben ze de verkondigers, de minste broeders van Jezus, want die hebben de zwaarste lasten gehad, hebben ze die minste broeders aanvaard als verkondigers van het evangelie? Of hebben ze ze verworpen? Hebben ze in de liefde geleefd voor de minste broeders? Ik denk dat we ook onder de minste broeders, de gelovigen, mogen rekenen van alle tijden. De wereld zal verantwoording moeten afleggen voor de houding tegenover Israël, maar ook tegenover de houding tegenover de gemeente van Christus Jezus. Hebt u, ja, nu zeg ik u, hebt u positief gereageerd op de evangelieverkondiging? Gelooft u, maar leeft u ook in de liefde? Ooit is tegen mij gezegd, ik zal het nooit vergeten, Aad, jij hebt het wel over de liefde, maar dan moet je er zelf ook uit leven. Dat was een beste kritiek op dat moment, maar het is een zegen voor me geweest. Ja, natuurlijk, verkondigen, geloven, dan moet je het ook zelf zijn. En dan moeten mensen het ook kunnen zien, want er is een verschil tussen een rechtvaardige en een onrechtvaardige. Ja, en het was wandelen, dat getuig ik ook, in het licht met Jezus. En soms struikelen. Op je neus liggen, om het maar fatsoenlijk te zeggen. Maar weer opstaan, in de kracht van de opgestane Heer, Jezus Christus. Weer opnieuw leven in de liefde. En als je uitgescholden was, niet terugschelden. En als je het wel deed, het belijden op je knieën. Dat is geen navolgen van Jezus. Dat is geen wandelen in het licht. Ja, u, ik, hebben we geloofd? Leven we eruit, uit die liefde? Bent u een rechtvaardige? Een gerechtvaardigde, zeiden we altijd, moet je zijn. De vrijspraak van God, ja, dat is helemaal waar. Maar je moet ook, behalve gerechtvaardigde, ook een rechtvaardige zijn. Net als Noach in zijn tijd. Net als, kent u rechtvaardigen in uw omgeving? Herkent u in uzelf een rechtvaardige, dan ziet uw toekomst er goed uit. Als u zichzelf herkent als rechtvaardige, dan zult u alleen maar roemen in de genade. Het is allemaal van God. Maar je mag het wel vrijmoedig zeggen. Ik ben een kind van God. Als we zo leven, dan kunnen we zingen. Gods heil, Gods glorie staat, licht als de dageraad. Ook voor mijn ogen te gloren, want ik ben Jezus gaan toebehoren. Laten we het maar weer zingen, dat hebben we vorige keer ook gedaan. En daar is die reactie ook op gekomen. Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd. Zijn naam zij lof en eer. We gaan het weer zingen, die mooie psalm, gemeente. Psalm 97, vers 6. Samen nog weer bidden. En we doen ook voorbeden voor mensen die gestruikeld zijn en misschien nu wanhopig in de kerk zitten en denken, mijn God, vergeeft u het wel. Maar die zijn er natuurlijk ook wel. Voor de mensen die ziek zijn, voor de mensen die, de jongens en de meisjes, die elke morgen er tegenop zien om naar school te gaan. Dat ze gepest worden. Uitgescholden. Ik weet niet voor wie we allemaal moeten bidden. Dus er is tijdens het gebed ook een moment van stil gebed. Dat u het zelf kunt invullen. Ja? Vader in de hemel. We danken u in de eerste plaats daarvoor. Dat we Jezus kennen. U hebt hem gegeven en we hebben hem ontmoet en we zijn gaan geloven en we zijn gaan liefhebben. Dat wil ik namens de gemeente van Christus Jezus tegen u zeggen. Daar zijn we blij mee. Daar zijn we dankbaar voor. En we vragen u om goede moed, vervulling met de Heilige Geest, zodat we onze weg blijven vervolgen. Achter Jezus aan. Vader, we bidden u voor de mensen die het onder ons en ook in de gemeente wereldwijd heel moeilijk vinden om Jezus na te volgen, die het liefst erop los zouden slaan, maar voelen en weten, ik ben van Christus. Kinderen, jongeren, ouderen, Vader, bejaarden, ze kunnen het, we kunnen het zo heel erg moeilijk hebben. Geef ons aan elkaar en laten we elkaar tot hand en voet zijn. Laten we elkaar bezoeken, laten we elkaar helpen, laten we elkaar liefhebben. En laten we ook het durven om het te zeggen tegen elkaar, waar we mee worstelen, waar we moeite mee hebben, waar we tegenop zien, waar we over twijfelen. Geeft u ons de eerlijkheid en de oprechtheid om het met betrouwbare, sterke broeders en zusters te delen. En geef ons dan ook broeders en zusters die echt helpen en goede antwoorden geven. Vader, voor zoveel mensen is te bidden. Voor de zieken, voor mensen die oud zijn geworden en opzien tegen het proces van sterven. Zoveel. Wilt u naar ons luisteren als we voor de mensen bidden die u nu in onze gedachten, in ons hart brengt. Vader, wij bidden voor onszelf samen om toerusting, om voor onze tijdgenoten getuigen te zijn. Ieder in de eigen mate waarin hij of zij dat kan en u gaven geeft. Niet overspannen, maar ontspannen. Geef ons dat we getuigen kunnen zijn. Want we weten, Gods heil, Gods glorie staat te gloren als de dageraad voor de rechtvaardigen. Maar we beseffen het heel goed. De onrechtvaardigen. We hebben het gehoord in de schriftlezing. Er zal verschil zijn. Wat een donkere toekomst. God. God. Rust ons toe. Om niet verwijtend, maar uitnodigend met de mensen om te gaan die u niet kennen, niet willen, maar laten ze aan ons zien hoe goed het is bij Jezus de rechtvaardige te horen. We bidden u deze dingen in de naam van Jezus. We bidden u dat we allemaal dankbaar hier van deze plek weg kunnen gaan en elkaar vasthouden. Amen. De collecte wordt gehouden en dan komen ook de kinderen weer terug. De collecte wordt gehouden, de kinderen komen terug en als de kinderen terug zijn, het is al even aan meneer Wals ook doorgegeven, dan stopt het orgel even, dan gaat Jouke voor in de dienst en die gaat zijn tekst opzeggen en zeggen wat er weer geleerd moet worden. Dus collecte, onder orgelspel, kinderen komen terug en dan komt Jouke. Nu gaan we ons slotlied zingen, gemeente. Gezang 115, vers 1 en 4. Meneer Wals, als men het niet zou kennen, als u dat zo inschat, moet u het voorspelen. Maar het is wel bekend, denk ik, hè. Maar doet u maar wat u denkt dat goed is. Gezang 115, vers 1 en 4. Laat komen God uw rijk, Christus uw heerschappij. Wij bidden, Heer, verschijn. We mogen als gerechtvaardigden en rechtvaardig levenden onze weg verder voortzetten onder de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus de Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest voor ons allen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.